Stuifmeel podcast aflevering 136. Net als de vorige 135 keer weer met boswachter Frans.
Hey Christian.
En als je de vorige Stuifmeel podcast niet beluisterd hebt, misschien moet je dat eerst even doen. Dat ging over stank. Dat is eigenlijk een beetje, kun je zeggen, het voortraject van waar we nu over gaan praten. Want we gaan het nu over geuren in het algemeen hebben. Want gelukkig is er niet alleen stank, er zijn ook andere geuren.
Er zijn ook andere geuren, maar ook de reuk is belangrijk.
De reuk.
Wat we ruiken. Hè? Waar ruiken we mee? Want daarmee komen die geuren binnen. Nou, er zijn in onze neus speciale cellen die gevoelig zijn voor geuren en die nemen ze op. En dan kan bij de ene kan het heftig zijn, reageren op een bepaalde stof. En bij de andere dan weer andere stof zijn. Maar die prikkels, die worden naar onze zenuwen in de hersen toegestuurd. En dan denken we, oké, nou ruiken we dat.
Ja.
Het grappige ervan is dat je ogen ook een klein beetje mee te maken hebben. Omdat ik heb een keer in een restaurant in Amsterdam, wat door blinde mensen werd geleid. En dan was het ook pikken donker. Echt, je zag helemaal niets. Ik was ook binnen mum van tijd mijn vork en mijn mes kwijt. Ik kon ook niet meer terugvinden. Maar dan kreeg je op je bordje iets en ze zeiden niet wat. En dan moest je echt nadenken, wat eet ik nou toch, weet je wel? En nou, er waren bepaalde zeg maar groentes bij die leken ontzettend op elkaar. Dan denk maar een broccoli en een bloemkool.
Ja.
Nou ja, op een gegeven moment wist je echt niet meer wat je in je mond had. Dat was natuurlijk wel heel erg grappig. Dus naast die, zeg maar, die geur die je neus opvangt, is ook je oog heel belangrijk op wat je eet. Hè? Dat weet je in ieder geval, herken je het product omdat je het ooit eerder hebt gegeten. Dat vind ik toch wel belangrijk om erbij te zetten. Nou, het is een eigenschap van stoffen die wij dan waarnemen. En er zitten dus zeg maar verschillende eigenschappen bij. Dus wortels hebben carotene erin zitten. En eigenlijk proef je dat dan. En de wortels die wij kennen zijn oranje wortels.
Mm-hmm.
Maar die zijn gemaakt. Want de echte wortel, waar die op begonnen is gewoon wit. Maar wij vonden een witte wortel vonden we niet smaken. Heel raar. Maar een oranje wortel wel. Dus het is echt een beetje een vreemde situatie. Ik vind het daarom leuk dat nu op dit moment een aantal toch biologische winkels, die verkopen weer de originele witte wortel als vergeten groente. Dus dat is echt wel heel grappig om te zien. Maar er is meer gebeurd, want ik heb bij de Kleine Aardig gewerkt, zoals je weet. Hè?
Ja.
En we zijn op een keer op een stand gaan staan bij een grote zeg maar markt. En hadden wij biefstukken meegenomen. Die hadden we paars, geel, groen en rood geschilderd. Om het zo maar te zeggen. Of bespoten met een kleurstof. En mensen wilden wel die rode biefstuk eten, maar niet die groene, die hetzelfde smaakt. Alleen die had gewoon een andere kleur.
Dat is het idee bij van die heeft een tijd buiten gelegen.
Ja, precies. Ja, en dan kunnen we het niet meer eten. Maar in feite was hetzelfde hoeveelheid kleurstof ingespoten dan een andere kleur. Dus rood hadden we met dezelfde hoeveelheid rood ingespoten, wat nu nog steeds gebeurt. Dus dat is wel heel gek dat dan zeg maar bij de kleur hoort, terwijl die biefstuk geel net zo lekker smaakt in feite. Nou, stoffen die kunnen waargenomen worden, dat wisselt heel sterk tussen de individuen. Duur zei ik net al. De ene kan bijvoorbeeld heel goed tegen knoflook. En de andere kan er bijvoorbeeld niet tegen. Die vindt dat je knoflook eet, dat vindt hij altijd vreselijk. En sommige mensen schamen zich ervoor als ze knoflook gegeten hebben. Dan gaan ze heel zwaar hun tanden poetsen. Want dan vinden ze het niet lekker als andere mensen hun knoflookgeur ruiken. Terwijl knoflook een gewone geur is die niet eens zo vervelend is. Dus ook een hele mooie groente die wel voor veel mensen hilariteit heeft in het beginsel. En dat is als je asperges hebt gegeten en je moet daarna direct plassen. Dan ruik je dat in je plas meteen terug. Ik weet niet of jij het ooit hebt meegemaakt, maar als je asperges eet, dan ruik je dat gewoon in je urine.
Okay. Ja, ik ruik heel slecht, dus misschien dat... En bovendien sta ik ook niet als ik bij het op het toilet sta, dat ik denk van...
Nou, dat eventjes, komt echt waar, dat
hoef je niet te
uit.
Doen?
Nee, je hoeft niet zo. Het komt er meteen fris uit.
Oké,
als ik een gerecht heb gehad wat ik niet in de gaten heb gehad, dat daar een groene asperge tussenin zaten, hè, omdat je dan de totaalsmaak kapot krijgt. Dan, en je gaat naar de wc toe. Ik heb toch asperges gegeten.
Toch asperges bij.
Nou, waarom ruikt een mens een vieze geur zeg maar in de neus? Nou, dat heeft te maken met de vreemde geuren die je dan als mens niet herkent. Dan ruik je dat. Maar je kan ook kalkosemie hebben, oftewel fantosemie. Dat heeft te maken dat je met vreemde geuren ruikt die niet aanwezig zijn. Dat gebeurt al wel eens. En dat noemen ze dan geurhallucinatie. En die ontstaan doordat er een reukzenuw beschadigd is bijvoorbeeld. En dat kan een fysiek trauma zijn, maar het kan ook een virusinfectie zijn. Bijvoorbeeld griep of corona. Het kan ook nog verder gaan. Dan heet het olfatorisch mengonoom. Ik zeg het toch maar even zoals wat. Maar dat zijn tumoren die in jouw neus zijn gaan groeien. En die tasten heel die zenuw aan. Ja, en dat kan dus heel erg zeg maar vervelend worden. Je kunt dat bijvoorbeeld krijgen door migraine en epilepsie. Dat zijn toch dingen die te maken hebben met je geur, moet zo maar ze zeggen. Nou, hoe heet het als je geen geur ruikt? Nou, dan kan dat een gestoorde reuk zijn of een diasomie. En dat betekent dan inderdaad vooral ouderen die kunnen dat dan hebben. Dat de geur wat weg ebt. En dat kan dan zijn dat dan zeg maar doordat je wat ouder wordt in de zenuw die in jouw neusgaten zit, dat je dat ook niet meer heel goed op kan pakken. Daar heb je mee te maken met van de kwalitatieve geur. Nou, dat is het waarnemen meteen en meteen daar een naam op kunnen plakken. En de kwantitatieve, ja, dat gaat meer te maken met meetbare vermindering. Dus dan heb je dus wel bepaalde geur die het eruit haalt, maar niet meer alle geuren. Nou, dan de vraag, welk dier heeft de beste en mooiste en ja, goede neus die het beste kan ruiken? Wie denk jij dat is?
Je hebt het vast wel eens verteld ook.
Ja, ik heb het wel eens verteld, maar dat is al heel lang geleden weer. Het is de olifant.
De olifant.
Die heeft een hele lange snuit.
Ja.
En als je die in de lucht steekt, kan hij nog veel meer ruiken.
Is te logisch eigenlijk.
Dus die heeft eigenlijk een heel scherp reukvermogen. En die kan ook heel veel verschillende geuren tegelijkertijd waarnemen. Die heeft zelfs 2000 verschillende genen die zich bezighouden met zijn reuk. Dus dat is echt heel erg veel. Als je naar neushoorns kijkt, die hebben ook die naam neushoorn. Mm-hmm. Die heeft ook best wel een grote reukbreedte. Ja. Maar die heeft toch minder dan de olifant. En de grotere neusgaten, die zorgen ervoor dat hij heel goed kan ruiken. En het grappige is, als je al die sites een beetje naleest over reuk en geur, dan kom je erachter dat iemand anders zegt, ja, maar de grizzlies, die hebben ook een heel goed reukvermogen. Misschien nog wel beter als de olifant, maar dat weten ze nog niet heel zeker. En hoe komt dat nu? De grizzlies horen eigenlijk bij de familie van de beren. Mm-hmm. En die hebben ook in feite een neus. En daar zit ook in het neus zit normaal het reukvermogen. Maar grizzlies hebben inderdaad een bepaald orgaan in hun hersen zitten. Veel groter als die van de mens, 5 keer groter. En daarmee schijnen ze dus nog beter te kunnen ruiken. Dus de twijfel is al of nou de olifant of de grizzly het bezig.
Okay.
Ik hou het op de olifant.
Voorlopig op de olifant.
Want die blaast ook het verhaaltje uit. Dus dat is
waar. Maar van hoe ver kan die al ruiken?
Nou, die kan op kilometers afstand ruikt hij al zeg maar bepaalde bomen. Waar ze willen vreten.
Okay.
Dan ruikt hij de blaadjes al van die bomen. En dat is wel grappig, want wij ruiken die bijna niet. Behalve als we zo'n blaadje helemaal fijn malen. Mm-hmm. Dan ruiken we dat wel. Bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers, als je die zeg maar, daar is dat toch wel makkelijk. Als je daar een blaadje van afrukt, dan ruik je al een blauwzuurgeur. Een beetje amandelgeur is dat, dus daar ruik je het heel goed bij. En andere bomen, die ruiken wat zoet. Bijvoorbeeld de wilgen, die ruiken wat zoet. En ook de lindenboom, die ruikt wat zoet. En ik raad mensen ook altijd aan om eens een keer ook dat te proeven. En als de lindenboom, dat is nu te laat, maar als er volgend voorjaar een lindenboom zien staan, dan zit er onderaan van die scheuten die altijd uitschieten, dan moet je zo'n knopje maar eens beetpakken en dan in je mond stoppen. Dan krijg je behoorlijk veel suikers in je mond. Want dat is een hele zoete smaak. En dan kun je ook, zeg maar, bij de beuk proef je dat ook, dat die zoete smaak is. Nou, veel dieren kunnen veel scherper ruiken als de mens. Hè. Honden staat bekend dat ze op zeg maar afstand al mensen kunnen zeg maar ruiken, of in ieder geval hun vijand kunnen ruiken. Maar wist je ook dat vlindersoorten die kunnen ook aanwezigheid van bijvoorbeeld een vrouwtje ruiken, omdat een vrouwtje feromonen uitstoot. En dat doen ze dan met hun voelsprieten. Dan ruiken ze op een kilometer.
Daar ruiken ze dan mee.
Daar ruiken ze echt ook veel. Ja. Op afstand kunnen ze al weten waar dat vrouwtje precies verstopt zit. Dan gaat het ook over muggen. Dat is ook voor mensen altijd interessant. Hoe komt het dan muggen feilloos die mensen weten te vinden? En hier speelt geur dus een hele grote rol in. Want mensen die bijvoorbeeld heel hard zweten, ja daar komen zij op af. Want dat is een mengsel van vetzuur, ammonium en melkzuur. En nou ja, daar komt zo'n mug op af. Want die denkt, hé, hey, met hun twee antennes, die kunnen ze op hun kop kunnen ze dus heel die mens ruiken. En dat is een lekkere mens om daar eens een keer een prikje in te zetten.
Ja,
dus wat je niet moet doen, is je zenuwachtig maken als je in een wolk met muggen loopt. dan ga je dus transpireren. En dan hebben die muggen meteen Sjaak te pakken, om het zo maar te zeggen.
Want het verhaal is eigenlijk van ze komen op licht af, maar dat is grote flauwekul.
Dat is grote flauwekul. Dus ze komen op geur af. Ja. Echt, geur is hun belangrijkste middel om op af te komen. En dat zijn dus zeg maar die geuren die ik net noemde, hè, die vetzuren, ammonium en dat melkzuur. En vaak komt dat mensen tegen elkaar zeggen, ja, als je wat zuur bent, niet als mens zelf, maar als geur hebt, dan komen die muggen op je af. Dat heeft dan met die melkzuur te maken. Die stralen wij dan uit en dan komen die muggen op af. Die ruiken dat meteen. Ook warmte en vocht voelen ze aan om naar de mens toe te gaan. En dus net met dat zweet, wat ik net al zei. Maar ook als je het bijvoorbeeld heel gauw warm krijgt. Hè. Er zijn mensen die lopen in de zon en die hebben het gewoon een beetje warm. Maar er zijn mensen die worden dan helemaal heet van boven naar beneden. Ja, nou dan zeggen de muggen, hé, dat is een lekkere, daar ga ik eens op af. Op 10 centimeter afstand weten ze precies waar ze moeten zijn. En dan word je geprikt en dat gaat dan dwars door je kleren soms heen. Als je een dun bloesje hebt, dan ben je in ieder geval al meteen de klos. Tot slot, want er zijn dus drie zaken. Dus het is niet alleen die transpiratie, het is ook die warmte. En de derde zaak is dat wij, als wij door onze mond uitademen, dan ademen ook kooldioxide uit. En daar komen zij ook op af. Oh. Dus wat dat betreft hebben die vrouwtjesmuggen het heel makkelijk, want bijna iedereen doet dat.
Ja. Dus niet zweten, niet ademhalen.
Ja, precies. Dat zou het beste zijn als je bij de muggen rondloopt. Ja. En bij de dazen is dat ook zo, want die ruiken ook mensen op afstand. Mm-hmm. Alleen die zijn nog veel erger, want die gaan dus ook nog op je hoofd zitten en voor je ogen in vliegen. Want die kunnen ook nog eens een keer snel zijn. En bij een daas is het zo, je hebt het niet in de gaten, maar die zitten heel snel op je hand of op je arm. En dan denk je van, oh, ik moet hem weer afslaan, want dan is de prik al gebeurd. Want die bijten, hè? Die bijten.
Ja, dat is waar.
Die zijn niet steken, maar die bijten.
Maar dus dan heb je hem nog tenminste. Hè? Dan heb je
gelijk. Ja, dat heb je wel, maar dan heb je wel een bult.
Ja, dat is waar.
Maar en wat je dan niet moet doen, misschien kan ik het ook meteen vertellen, het heeft allemaal niks met reuk en geur te maken. Nee. Maar wat je dan niet moet doen, is wrijven. Want dan wrijf je juist het middeltje wat ze ingespoten hebben, wrijf jij over de plek waar ze gebeten of gestoken hebben. Dat is bij muggen hetzelfde en als bij daas hetzelfde. Als je gaat wrijven, hè, dus over je arm, dan wrijf je heel dat middeltje wat zij gebruiken om een antistolling te hebben. Mm-hmm. Want kijk, als ze zo'n prikje maken of een beet maken, dan willen ze bloed zuigen. En wat doet ons bloed meteen? Als we meteen in aanraking komen met de open lucht of het gaatje wat ontstaat, dan stolt het meteen.
Ja.
Ja, daar hebben we niks aan, want ze kunnen niet kauwen. Dus wat ze moeten hebben is dus dat ze een antistollingsmiddel in dat bloed spuiten en dan blijft het vloeibaar.
Juist,
en dat is het. En als je dat vloeibare spul verder in je lichaam wrijft, dan heb je heel veel jeuk. Dus dat moet je niet
afblijven
doen.
Dus.
Nou, bij alle zoogdieren, dus ook de mensen, is het, zeg maar wat ik net al verteld heb, het slijmvlies, daar zit een zenuw voor te ruiken. Maar dan zijn er ook nog dieren bij die ruiken buiten zeg maar de cellen. Dat zijn receptoren die ze dan zeg maar hebben, waardoor dat ze ook kunnen ruiken. Nou, andere zeg maar zoogdieren dan behalve de mens, die hebben ook soms op plaatsen op hun lichaam zitten, waarmee ze ruiken, waarmee ze geuren opvangen. En insecten die hebben dus antennes en slangen die doen het met hun tong. Die heb je al eens een keer een film gezien, maar dan zie je dus dat ze een tong uitsteken en dan vangen ze dus zeg maar heel veel geuren mee op. En dat doen ze echt met een tongpuntje en achter zit dan een orgaan van Jacobson, zo heet dat ding. En die steken ze constant naar buiten toe om goed te ruiken van wat voor vijand zit er of wat voor lekkere prooi zit er. Dat is heel, heel belangrijk. Nou, dat zijn dus zeg maar dieren die het op een andere manier doen. Maar de functie van ruiken en zeg maar de reukzin in zijn algeheel bij de dierenwereld is ook sociale binding. Hè, bijvoorbeeld koeien ruiken hun kalfje. Dan weten precies de moeder die wat hoort. En je kunt het ook heel vaak zien in die zeehondenkolonies. En dan komen die vrouwtjes of die mannetjes terug. En dan zit er een heel bende vol met zeehondjes. Nou, dan moet je dus jouw zeehondje maar zien te vinden. Maar dat is ook op geur. Dus kalfjes kan er maar ook, zeg maar, bij zeg maar zeehonden is dat. Nou, ook wat herkenbaar is, de prooi ruiken ze. He, dus heel veel dieren ruiken hun prooi en dan gaan ze daarop af. En weer andere, zeg maar de grote roofdieren, die gaan zeg maar waarnemen van roofdieren. Dus de grote roofdieren die duiken af op hun prooi wat ze ruiken. En dan zijn er dus ook dieren bij die prooidier zijn. En die ruiken dus de roofdieren op een goede afstand. Dus niet alleen maar de snelheid waarmee ze op iets afkomen, maar het is ook de geur die ze al ruiken. Dan weten ze ook, wacht even, hier loopt een dier rond wat mij op wil eten. Het is ook een communicatiemiddel. Ze communiceren er ook mee. En dat doen ze door zeg maar, of zichzelf te beschermen.
Ja.
Nou, het stinkdier hebben we al vaker genoemd. Of om elkaar te vinden. Dat is dus wat geluidjes maken of geuren
verspreiden. Ja.
Dan kom ik daar even een beetje op terug. Maar het is dus niet alleen het stinkdier wat in feite de stank verspreidt om zichzelf daarmee te beschermen. Maar ook de Surinaamse hoortzin, oftewel de kanjefazant. En ook onze bekende hop. Ik heb in een vorige stuifmel gehad over de hop, dat ze ook wel drekhaan noemen.
Ja.
En dat heeft ermee te maken dat hij dus zeg maar wil stinken om niet gepakt te worden.
Oh.
En dat doet die Surinaamse hoortzin, die doet dat dus ook. Dus het is niet alleen maar het stinkdier, alleen zij hebben een minder grote stank dan een stinkdier. Want die heeft echt wel de top van alle stinkers van de wereld. Dan zijn er ook bepaalde plantensoorten die een geur verspreiden, die dan niet de geur is van een mooie bloem waar je lekker in ruikt,
nee,
maar die de geur van uitwerpsel of rottend vlees verspreiden.
Juist, en die doen dat ook niet voor niks.
Die doen er ook niet voor niks, precies, want de poep of die rottend vlees, een hele mooie orchidee, dat is een van de mooie planten, die doet dat expres, zodat zeg maar allerlei vliegen erop afkomen, die dus op zoek zijn naar rottend vlees of poep. En die komen op die plant en dan dapperen ze met hun pootjes op die plant en dan nemen ze alle pollen mee en dan gaan ze naar de volgende plant die ook zo ruikt. Dus dat trappen ze erin. En dat gaat dus heel erg door met die geuren. Want er zijn ook orchideeën. En die komen zelfs in Nederland voor. Een bijenorchis en een vliegenorchis. Die bootsen dus een insect na. En dat insect, die wereld is dan zo mooi. Die bloemen komen uit op een gegeven moment. En lijkt dat ding op bijvoorbeeld op een bepaald insect. We hebben het over de vliegenorchis bijvoorbeeld. En dan komen de mannetjes van dat insect, die komen dan al uit hun eitjes. Hmm. Of uit hun popsituatie gekropen. En dan zijn er nog geen vrouwtjes. Maar die mannetjes zijn al heel erg paringsbereid. Dus die zien dan zo'n zogenaamd echt vrouwtje. Maar dan blijkt het een bloem te zijn. En die duiken op dat vrouwtje en die doen dan een schijncopulatie. Maar wat ze echt aan het doen zijn, is dat ze met hun bewegingen bezig zijn. Zodat die plant stuifmeelknotjes afgeeft. En die stuifmeelknotjes, die gaan ze naar de volgende plant toe. Want er is nog steeds geen echt vrouwtje. Nog steeds zo'n namaakvrouwtje. En dan bestuiven ze die volgende plant. Dus die worden puur genept. Die zijn dan kapot voordat het echte vrouwtje kan paren. Maar dat is echt de trucjes van die bloemen. En orchideeën hebben dat helemaal. Die zorgen ervoor dat die schijncopulatie plaatsvindt. Nou, dan zijn er ook diersoorten die dat is wel heel mooi om te weten, die geurvlaggen weggeven. Dat zijn dus ook in Nederland zijn er heel veel dieren die dat doen. En ook in het, zeg maar, in verre landen, bijvoorbeeld de neushoornmannen, die deponeren langs de grenzen van een territorium geurvlaggen. Dat is meestal poep. Die leggen ze dan neer en dan weet een andere, zeg maar, neushoornfamilie, wacht even.
Daar die zit hij al
sterker, dan moeten we even wegblijven.
Ja.
Maar hier in Nederland doen ze dat ook, het territorium afbaken door poep weg te leggen. Bijvoorbeeld vossen. Die doen dat, hè. Die leggen hun drol zeg maar op een wat hoger puntje. Dus als je een wandelpad hebt en er zit een polletje gras boven, of er is zo'n stronk van een almgezaagde boom, dan leggen ze daar hun drol op. En die drol heeft meteen een geur.
Ja.
En dan weet dus een volgende vos, oké, ik moet oppassen, want hier zit al een reek.
Hier zit de week al, ja.
Daar blijf ik even bij weg.
Ja.
Maar ook, zeg maar, hoe heet dat, tijgers doen dat. En die doen dat dan met sproeien. Want een lichaamsvocht sproeien ze dan overal neer. En dan weet dus een andere tijger, dat moet niet zijn.
Nee.
Bij beren is het vaak ook met geuren, maar ook met geluiden. Die maken dan allerlei geluiden door een soort een beetje te praten of te mompelen. Dat is heel grappig. Dan zijn ze aan het mompelen in het bos, net zoals ze tegen iedereen aan het praten zijn. Maar die zetten dus ook geurvlaggen af. En dat doen dus ook onze reeën.
Ja.
Want reeën zetten ook geurvlak af. Dat doen de reebokken. Die smeren dan vanuit een, ja, vlak bij de rozenknop waar het gewei in staat, zit een geurklier. En die geur die smeren ze af op een jong dun boompje. We hebben het laatst bij onze wandeling met de mensen gezien van de stuifmeeloproep. Waar de excursie gingen met mensen.
Ja, ja.
We hebben ook zo'n boompje gezien.
Ja, dat klopt.
Nou, dat gebeurt dus door al die dieren die dan inderdaad hun geurvlag neerzetten. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer dieren.
Nou, het hondje doet dat toch ook in feite?
Wat zeg je?
De hond doet dat toch ook? Die pissen zijn territorium af.
Dat was mijn slotzin.
Ja.
Dan is dat bij deze slotzin.
Okay.
Nee, want honden doen dat ook. Die pissen en die ruiken en dan doen ze een plasje erover. Dus ook de honden hebben dat afgeleerd van de wolven die van vroeger waren. Alleen de wolven doen dat niet alleen maar met een plasje, maar die doen het ook met een drol.
Okay.
En die zetten op een bepaalde weg, vooral de loners, dat zijn wolven.
Ja, ja, dan wolven, ben ik al... wolven waren
het. Ja. Dat zijn wolven. Die trekken door het land op zoek naar een nieuwe plek. Ja. En wat die doen, op markante punten, bijvoorbeeld op een kruispunt of bij een kruispunt, leggen ze hun drol neer. Terwijl de vos juist zijn grenzen markeert. Maar die loner, die heeft geen grenzen, maar die wil wel aangeven dat hij hier is geweest. Dus dan doet hij dat op markante punten. Ja. Geeft hij aan, hier ben ik langs aan lopen. Nou, en eigenlijk zie je dat bij de hond ook. De hond geeft ook aan op een andere plek zijn markant punt. Maar ook op waar een andere hond heeft gezeten, piest hij ook gauw overheen.
Ja, zo van, dit is nu van mij. Niet precies. Wetende dat twee minuten later er weer een andere hond komt.
En die piest weer overheen.
Ja, precies. En dus, nou ja. Altijd een beetje sneu vind ik
nou, dat. Nou, en het schijnt dat vroeger de mensen dat ook deden.
Oké. Okay.
Die deden dat ook, want het waren ook gewoon, jij zeg maar, uit en dan praten we over de mensen dat nog een beetje zo dierachtig was. Ja. Die zetten ook hun sporen uit door markante geuren neer te zetten. En dat was vaak ook pies.
Ja, en om te laten zien, ik ben hier geweest.
Precies.
Wat we nu met selfies doen, dat is eigenlijk een moderne
ja,
versie van pissen. Van afpissen waar we geweest zijn. Zo zie je elke ding, alles komt weer terug en heeft dan weer een hele andere verschijningsvorm. Nou, dit was weer een hele leerzame. Ja. En er komt, volgende week komt er weer eentje. Als je denkt, nou, ik heb wel iets waarvan ik denk, nou, daar wil ik wel wat meer over horen als het over de natuur gaat. Stuur even een mailtje naar stuifmail@omroepbrabant.nl. En luister natuurlijk ook elke zondag tussen 11 en 12 naar de radio, want dan zijn we er ook. En dan kun je vragen stellen. En Frans beantwoordt ze. Frans, tot de volgende.
Tot de volgende keer, Jan.